Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de zesde zondagafdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 6. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En hij antwoordt daarop omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelfs zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord op dat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Hij antwoordt daarop onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19, waaruit weet gij dat? Antwoord uit het heilige evangelie, terwijl het God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Schrijf hij hierboven van de verlosser. En let er in de eerste plaats wie hij is. In de tweede plaats op de kenbron van deze verlosser. Waaruit de kennis aangaande de verlosser zal moeten komen. Nou, een heel poosje geleden dat we met elkaar bij de catechismus hebben stilgestaan in verband met de feestdagen en oudejaar en het heiligavondmaal. Maar nu gaan we dan toch met zondag 6 weer de stof van de Heidelberger catechismus vervolgen. Als u die zondag 6 hebt horen voorlezen, dan zou de gedachte wel eens bij u op kunnen komen. Het lijkt wel of de Heidelberger zo lang mogelijk wacht met het noemen van die enige naam die onder de hemel gegeven is. Het lijkt of hij met allerlei vragen die daaraan vooraf gaan de weg wil banen om dan tenslotte te zeggen, het is onze Heer Jezus Christus. Ik zou me dat wel goed in kunnen denken, want er is ook meerdere malen zijn er wel bedenkingen gemaakt tegen deze manier van onderwijs die de catechismus hier volgt. Anderen hebben dat weer fel bestreden en gezegd, nee, dat is wel goed. Ik zou het liefst precies tussen beide gedachten in gaan staan en zeggen, ja, als wij maar bedenken mogen dat die vragen 16 en 17, waar gesproken wordt van hoe hij moet wezen, waarom hij waarachtig en rechtvaardig mens en waarachtig God moet zijn, dat gedragen wordt, deze vraagstelling, door de openbaring Gods in het woord. Als je dat weglaat, dan blijf je natuurlijk nergens. Dan is er een speculatief, wijsgerig of scholastiek man aan het woord, die aan de hand van allerlei gegevens en conclusies tenslotte het beeld voor zich heeft wat voor een middelaar wij moeten hebben, om dan het woord open te slaan en te zeggen, oh, dit is hij, dit komt overeen met wat wij dan ervan gezegd hebben. Dat voelt u wel aan, dat is verkeerd. Dat zou eigenlijk ook goddeloos zijn, dat past de mens niet. Hoe is zijn naam, zegt Ager en de naam van zijn zoon, zo gij het weet. Dan zouden wij eerst bedacht hebben hoe hij moet wezen. En dan zouden we er in de Bijbel achterkomen dat hij inderdaad zo is. Nee. Als je het zo opvat, dan kan ik me indenken dat je ernstige bedenkingen hebt. Maar ik geloof dat de Heidelberger dat zo absoluut niet bedoeld heeft. Ik zou niet graag blijven betwisten dat er niet een beetje een scholastiek element in zit. Maar je moet even de onderwijsmethodiek van nu en vroeger ook in het oog houden. Als je het vragenboekje van Hellenbroek leest, wat wij nog altijd gebruiken, daar kun je dat ook wel enigermate in merken, dat je zegt, nou, het heet een ABC des geloofs, maar het valt niet altijd mee. Het zit wel eens een klein beetje erg scholastiek hier en daar in elkaar. Maar goed, dat moeten we ook even voor ogen houden. Maar ik geloof toch dat dit onderwijs, de bedoeling daarvan is dit, om aan de hand van de schrift tot deze conclusies, tot deze vraagstelling te komen. Want zij waren gedrenkt in de schrift. En dat ze het in dat onderwijs nog niet direct noemen, nou, dat was hun methode om zo als het ware die Christus der schriften als inderdaad de Christus der schriften te mogen aanwijzen. Wat de schrift van zijn noodzakelijkheid verkondigt. Dat hij moet zijn waarachtig mens en waarachtig God. Dat zal ook door diezelfde schrift bevestigd worden dat hij dat inderdaad ook is. Namelijk de van den Vader gegevene. De door het woord geopenbaarde en de door de Heilige Geest verklaarde. Daarom eerst wilde ik eigenlijk beginnen met vraag 18, maar op het laatste moment dacht ik, nee, laten we gewoon bij vraag 16 maar beginnen. Eerst daar dacht ik te beginnen, maar wie is deze middelaar? En waaruit weet je dat? Om dan uit het evangelie te horen dat hij is, waarachtig mens en waarachtig God. Maar laten we toch de Heidelberger even aanhouden. Hij gaat die vragen, als hij het sluit in het verband vrij nauwkeurig aan, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nogthans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Goed, we gaan verder. Waarom moet hij een waarachtig mens zijn? Een waarachtig en rechtvaardig mens. Het woordje waarachtig wil hier zeggen een echt mens. Geen mens met een schijnlichaam, zoals sommige sekten hebben gesteld. Die een bepaalde substantie uit de hemel heeft meegebracht. Omdat dit aardse vlees en bloed een te lage gevangenis zou zijn om in te wonen. Dat het onpasselijk is om zo te spreken over hem. Dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Nee, onder andere de Mennonieten hebben gedacht dat hij een bepaalde substantie uit de hemel heeft meegebracht. Zij vonden dat als wij stellen dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen, dat de Heere Christus te laag neergetrokken werd in onze wereld, in ons leven, in ons vlees en bloed. Ja, er zijn zoveel gedachten over geweest. Ach, sommigen zijn zo ver gegaan. Die hebben gedacht dat het een soort schijnlichaam helemaal niet echt geweest is. Maar dat er net als in het Oude Testament, daar werden engelen wel eens gezien in mensengedaanten, die ze tijdelijk aannamen en dan weer aflegden. Ook de engel des verbonds. Dat op zulke wijze ook de Heer Jezus Christus op deze aarde gekomen is en vlees en bloed heeft aangenomen. Maar zo is het niet. Want deze zaken, ze zijn op het ogenblik eigenlijk wel weer actueel in die zin, dat allerlei ketterijen van Jehovah, getuigen en dergelijke, dat die allemaal weer terugkeren tot dwalingen die in de eerste kerkgeschiedenis reeds aan de orde zijn geweest. De waarachtige godheid van Christus, de waarachtige mensheid van Christus. Ze zijn altijd al bestreden. En soms was het lange tijd stil, maar dan worden die oude ketterijen weer opgepoetst en dan komen ze weer tevoorschijn en worden ze met veel kracht gepredikt. En toch wilde ik niet zozeer de klemtoon laten vallen op de bestrijding. Ik weet wel, de Heidelberger is een leerboek, maar het is toch boven alles een troostboek. Onze belijdenis is eigenlijk een leerboek. Om degenen die buiten de kerk zijn te onderwijzen in datgene wat de kerk nu eigenlijk gelooft. De 37 artikelen. Maar de Heidelberger heb ik altijd gezien als een troostboek. Voor de interne. Voor interne. En daar zou je boven kunnen schrijven op dat gij moogt weten de dingen die u van God geschonken zijn. Daarom zit er ook wel eens een bestrijdend element in de prediking, maar ik hoop dat toch voornamelijk de troost de boventoon mag voeren. Want daar loopt het over in de kerk. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Dat wil dus hier zeggen in de eerste plaats een echt mens, geen schijnmens. Geen hemelse substantie of wat dan ook. Maar een mens uit de mensen. Waar bent. Moet je even de klemtoon opleggen. Wij denken aan waarachtig in de eerste plaats vaak aan eerlijk, betrouwbaar. Maar hier wil het eigenlijk toch wel zeggen een echt mens. Echt mens. Ons vlees en bloed. En een rechtvaardig mens wil eigenlijk zeggen een mens die in de rechte verhouding tegenover God staat. Een mens die de goede plaats inneemt. Een mens die geen zonde doet. Een mens die ook geen zondaar is, krachtens eigen zonde. Zulke mens waarvan God gezegd heeft, ik zag neder uit de hemel op de aarde of er iemand was die rechtvaardig was. Er was niet één. Alles is afgeweken. Zulke mens die nooit meer gevonden is sinds wij in Adam God hebben verlaten. Want de wijze man zegt er is niemand die goed doet op aarde en die niet zondigt. Daar is niemand rechtvaardig. De schrift is ermee vervuld. Alle zijn we afgeweken. In plaats van recht was er geschreven, in plaats van gerechtigheid zegt Jesaja schurftigheid. De waarheid struikelt op de straten. Dat is onze zondeval geweest. Toen waren we nog wel mens, dat moet je even vasthouden in die zin. We hadden nog wel vlees en bloed en een geest of een ziel. Dat wel. Maar in die zin zoals wij waarachtig lezen, waren we niet meer waarachtig. We waren onmensen geworden. We waren geen eerlijke mensen. Maar mensen zijn we gebleven. Ja, dat moet je niet verkeerd uitleggen. Dat bedoel ik niet een pluim te geven, zoals velen die zeggen, maar we zijn toch mensen. Nee, dat is juist het erge dat we mensen zijn. Je moet het allemaal net omdraaien. Ik zeg dat niet om daarmee wat men zo vaak doet. Wij zijn beelddragers, Gods en wij zijn... Nee, zo bedoel ik het niet. Juist omdat we mensen zijn, is het zo erg. Want wij hebben hersenen die denken. Aan de mens heeft God een denkvermogen, reden, overleg gegeven. Maar juist omdat wij reden hebben, zijn wij zo vreselijk onredelijk. Juist omdat we reden hebben, omdat we met verstand en wil begaafden zijn. Want dat verstand dat functioneert maar nu in het kwade. Dat verstand functioneert in alle boosheid. En die wil van de mens die is nu ook nog wel aanwezig, maar die wil nu juist tegen God in. Hij wil tegen God in. Dat is het erge van het mens zijn. Dus dat is geen verzachting als we zeggen we zijn mens gebleven, maar het is een verzwaring. Het is een verslechtering van de boodschap aangaande de mens. Een zeer pessimistische boodschap. Juist omdat hij mens is. Een beest kan nooit zo gemeen zijn als een mens. Dat kan haast niet. Want des nachts is het kwaad zijn overleg. Hij schuwt zich op een boze weg. En schuwt geen snode werken. Zo is de mens. Al zijn dagen zijn ijdelheid. Hij brengt zijn jaren door als een gedachte. En dat geldt niet alleen voor de misdadiger die wij voor misdadiger houden. De koning zegt tegen die man, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Er zijn geen goede mensen meer. Ook geen mensen meer van goede willen. Die zijn er niet, die bestaan niet meer. Er bestaan nogal willende mensen, maar van kwade willen. Wij zijn al zo verdorven. Toch zoals ik u zeide, we zijn mensen. Als mens hebben we gezondigd. En we zijn ook uit het paradijs gedreven. Want God sprak zelf, zie de mens is geworden als onze een, kennend het goed en het kwaad. De Heer noemt ze mens. Ja, met alle zwakheid en ellendigheid en verkeerdheid die nu hun delen. Maar ze hebben nog vlees. Ze hebben nog gebeenten. Ze hebben nog een ziel. Ze hebben nog ogen in hun hoofd. Het is nog de antropos, de naar boven gerichte, de rechtopgaande. De mens. Eens het pronkstuk van Gods vingeren. En nu vraagt de Heidelberger op grond, laten we dat maar vasthouden van het woord. Die middelaar die genoemd is. Waarom wij nu boven deze les of boven deze afdeling schreven van de verlosser. Want het grootste deel van des mensen verlossing handelt over de verlosser. Over de verlossende God. Daar zie je nog de zuivere verhoudingen in de Heidelbergse catechismus. De zuivere verhoudingen. Zodra de mens aan het werk gaat, zodra de mens met zijn overleg gaat beginnen, wordt de klemtoon verlegd. Van de verkiezende God naar de verkoren mens. Van de verlossende God, de verlossende zoon, naar de verloste mens. Van de wederbarende geest naar de wedergeboren mens. Die komt dan in het middelpunt te staan. In de Heidelbergen treffen wij dat juiste evenwicht nog aan. Uit de dagen van de reformatie. Daar is die toon zo anders. Daar wordt nog verstaan met eeuwig gesproken. We kunnen wel van des mensen verlossing gaan spreken. Maar dan zal het gaan over de verlosser. En de verlossende God. Daar zal onze verlossing in geopenbaard worden. En door hem zal onze verlossing alleen gewerkt kunnen worden. Nu, waarom? Waarom moet hij een waarachtige rechtvaardigheid? Omdat de rechtvaardigheid Gods vordert dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. De ziel die zondigt, die zal sterven, zegt ons het woord. De ziel die zondigt, die zal sterven. Ja. Ik weet wel, we zullen nog wel eens voor de vraag misschien komen, maar hij had toch niet gezondigd. En toch is hij gestraft, de Heer Jezus, de middelaar. Daar komen we nog wel op terug. Ik zeg u op de voorgrond, het is een mysterie. Het is zo omdat God het wil. En niet omdat wij het begrijpen kunnen. En niet omdat wij het altijd zo eerlijk vinden. Want wij hebben alle maatstaven verloren eigenlijk. God maakt uit wat recht en billijk is. Wij kunnen dat niet meer. Ons past alleen verfoeiing in stof en as. Omdat wij woorden spreken zonder verstand. Maar die menselijke natuur, dat betekent hier gewoon, als u zegt die menselijke natuur, die mens, niet die engel. Niet dat beest, want dat is slachtoffer van mij, dat beest. Dat heeft zelf niet gezonden. Maar omdat dat beest ook hoort in dat aardeleven op deze wereld. Omdat hij ook deel uitmaakt van Gods schepping. Waar die mens bovenaan stond als waar. Daarom deelt dat beest in alle ellende om onzentwil. We hebben het alles meegesleept. Gods hele schepping hebben wij meegesleept. De sterren zijn niet zuiver meer in zijn ogen. De maan wordt bezoedeld, ook in de letterlijke zin van het woord. Wij slepen alles mee. Daarom zegt de apostel, het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde. Verwachten de verlossing van de kinderen God. Op hoop dat het schepsel zelf ook vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid des doods. Er is een zuchten in alles. En dat vanwege de zonde. Ik hoor de kleine kinderen, dat leren ze wel eens op school, geloof ik, op de kleuterschool. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde, en verder weet ik het niet, maar een bepaalde zinsnede, als ik ze die hoor brabbelen, tot de kleinste toe van bloemen die nog doodgaan. En al die dingen meer, dan denk ik wel eens, ja, er zit wel wat in. Er zit wel wat in. Alles staat in het teken nog van de doodsadem die over de aarde waart. In het plantenrijk, in het dierenrijk, onder de mensen. In het heelal en op deze kleine aarde, alles staat nog in het teken van de zucht om onze zonden het wil. Daarom wil dat hier zeggen, de menselijke natuur, wil eigenlijk zeggen gewoon de mens. Van dat wezen, van dat mensenwezen. Niet van dat dierenwezen. Niet van dat engelenwezen, maar die mens die God geschapen heeft. Die mens die gezondigd heeft, die moet betalen. Dat zit er toch wel diep bij ons in, dat begrijpen wij nog wel min of meer. De kinderen zullen niet erven de boosheid van hun vader, zegt het woord ergens. En men zal niet meer het spreekwoord opheffen. De ouders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Weliswaar bezoekt de Heer het ongerechtigheid tot in het derde en het vierde geslacht, maar dergenen die mij haten, hou dat voor ogen. Dergenen die mij haten. Maar de Heer heeft duidelijk bij monden van de profeet gezegd dat een ieder om zijn eigen ongerechtigheid en om zijn eigen zonde gestraft zal worden. De ziel die zond. David had gezondigd en toen komt de profeet na een jaar, komt bij hem. Och, de man heeft misschien wel gedacht, iedereen doet dat wat hij doet. In die dagen was dat niet iets opvallends hoor, want een oosters vorst was meestal een despoot. Als hij ergens zin in had, dan deed hij het. In het raam van die tijd, van de volkeren rondom, was David een zeer verlicht vorst. Hij had die vrouw genomen en die man weggewerkt. Maar het kon niet. Het kon niet, want David was niet onder de wet, maar onder Gods genade. David behoorde tot dat andere rijk. Daarom kan het niet. Daarom kan het zeker niet. Maar dan komt die profeet en die wil David ontdekken. Hij is van God gezonden, Nathan. En hij zegt, er was een arme man of een arm gezinnetje en die hadden daar nog één enig oorlam, een lammetje. Het was gewoon een huisdiertje. Het was alles voor die mensen. En vertroetelden, ze waren ook maar arm. Ze hadden geen kudde. Nee hoor. Ze hadden dat enige oorlam. Dat was hun lust en zijn leven. Ze zouden nog tranen met tuiten bij huilen als het geslacht zou moeten worden. Het was hun rijkdom. Maar daarnaast daar woont een hele rijke meneer, die heeft duizenden schapen en lammeren. Die krijgt visite over. En die denkt bij zijn eigen. Ik heb niks in zin om van mijn eigen. Dat moet ik hebben. Een mooi beestje, goed verzorgd. En hij pakt het. En je ziet de mensen bedroefd achterblijven. Verslagen. Daar gaat nou het lieve oorlam. De kinderen zijn helemaal van streek. Maar tegen zo'n rijke man ben je niet opgewassen natuurlijk. Hè. Daar moest je het van verliezen. Ik zag, zegt de wijze man onder de zon, de tranen der verdrukte. Aan de zijde van hun verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Zo gaat het altijd op deze aarde. Maar David, hij ontsteekt in toorn als hij dat hoort. Gewis, zegt hij, die man, hij zal het viervoudig wedergeven. Maar dat niet alleen, hij is een kind des doods. Dat wordt met de dood gestraft. De ziel die zondigt, die zal sterven. Gij zijt die man, zegt de profeet. Gij zijt die man, het is wat. Als David niet onder de genade was geweest, dan had hij een lijfwacht, de zonen van Benaja, opdracht gegeven, val op hem aan. Slaat hem dood, die man. Zo slecht kunnen wij de waarheid verdragen. Maar hij was onder de genade. En hij heeft zijn eigen doodvonnis geveld. De ziel die zondig zal sterven. Gij hebt gedood. En het enige oorlam van die man, zijn vrouw, de huisvrouw van zijn jeugd, de lust van zijn ogen, hebt gij weggenomen. Ja, dat is wat. Het is ontzettend. Ja, de ziel die zondigt, die zal sterven. We merken het. David was er ten volle van overtuigd. Zo moet het gebeuren. Die man heeft dat gedaan en daarom... Hij had geen erg. Ik ben die man. U kunt wel verstaan, Gods gerechtigheid is rechtvaardige gerechtigheid. Een engel is van een ander soort en een dier is ook van een ander soort. Maar wij zijn mensen en wij hebben gezonden en kwaad gedaan. Daarom moeten wij gestraft worden. Zie in het paradijs ook. De slang, die krijgt ook een zware straf. De vrouw, de straf is getemperd en met genade vermengd. De zegen is groter dan de vloek. Moet ik erbij zeggen, maar toch. De Heere geeft ook een bestraffing. En Adam, de aarde gaat veranderen in een huilende wildernis. Daar zie je in beginsel de aarde onder de vloek. Het is niet in één keer gekomen hoor. Ik denk dat toen heel wat mooier geweest is als nu. Die dorens en wissels die stonden niet op dezelfde dag. Allemaal klaar om ons te benauwen. Maar het begon. Dat proces begon op de aarde. Dat zondeproces en alles wat ermee samenhangt. Met andere woorden, die grond die moet haast wel gaan steken. Om zulke booswichten eraf te steken van de aarde. Toen nog een mooie aarde geweest, maar de bedreiging was het. Doornen en distelen, smat, moeitevolle arbeid. Totdat gij wederkeert tot de aarde waaruit gij genomen zijt, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Nu die menselijke natuur, die heeft gezondigd. De mens heeft gezondigd. Ons hoofd, Adam, heeft gezondigd. En wij met hem. Dan moet er ook door ons betaald worden. Want er moet betaald worden. Dat er betaald moet worden, staat boven alle twijfel verheven. God is rechtvaardig. Hij kan niet over de zonde en over de schuld heen gaan. Mensen nog wel. Tuurlijk, wij wel. Maar daarom is het ook onder de mensen niet zo erg, want als die dat kind van je ondeugend doet, dat is verschrikkelijk erg ten aanzien van God. En omdat ze in uw gezag Gods ontzag aantast. Daarom is het erg. Maar vergeet niet, een vader wordt er ook dagelijks mee geconfronteerd en de moeder, een mens zelf een zondaar zijn, hoor. Ik denk aan mijn oom Piet in Rotterdam, die was een klein kind. En toen was hij met een jongen mee, opa stond in Amsterdam, met een jongen meegegaan naar de Attis om dieren te kijken. En toen was hij een uur te laat thuis. En opa was verschrikkelijk streng. Hij zei aan tafel, als hij thuis komt, dan krijgt hij eerst een pak slaag. Hij hoort op tijd te wezen. Je weet niet wat erop doet. En ja, daar kwam Piet binnen. Klein jochie nog maar. Waar kom jij vandaan? Ja, ik ben met een jongen mee geweest naar de Attis. Wat? Je weet toch dat we hem zo laat eten? Kom hier. En toen riep hij opeens in angst. Vader, vader. Je zegt toch zelf dat je ook een gevallen mens bent. En toen begon de man te glimlachen. Zit hij nou vooruit, jongen, voor deze keer. Kom maar aan tafel. Maar laat niet meer voorkomen. Zie je? Dat trof de baas even. Vader, vader, je zegt toch zelf dat we allemaal gevallen mensen zijn. En toen ging even de boze hand naar omlaag. En maar ja, het gaat nu even over de achtergrond, hè. Mens, God gordert dat daar zijn gerechtigheid. Oh, wat is ons rechtsbegrip toch eigenlijk? Nou ja, dat beantwoordt niet meer aan het goddelijke rechtsbegrip. Dat kun je aan alles merken. Wij vinden pardon, vinden wij een mooie zaak. Of niet, maar ik bedoel, ja. Het wordt toch algemeen erkend in het verleden zeer sterk dat vorsten en overheden de macht hebben om op een bepaald ogenblik te zeggen, streep erdoor. Maar dat dat eigenlijk krenking is van het recht, want er is niet betaald. Er is niet betaald. Dat bloed van die verslagenen of wat er dan ook aan misdaad gepleegd is, dat roept om wraak. Dat roept om wraak. Zie je, in het Oude Testament, als iemand, dan moet je indenken, als iemand per ongeluk een ander gedood had. Daarom ben ik altijd van gedachte dat de vergeestelijking van die vrijstad in de meeste gevallen niet op goede gronden berust. Er zit wel een trek in van de ontkoming, maar je moet wel voorzichtig wezen. Maar als dan zo iemand per ongeluk de bijl was van zijn steel afgeschoten of zo, en die had iemand getroffen, nou dan zeggen wij al gelijk, ja, daar kun je niks aan doen. Hè. Ja, ja. Maar de bloedvreker kwam op je af, hoor. En je moest vluchten. Vluchten naar de stad. De vrijstad. Want ze zouden je toch gedood hebben. Dan kun je zeggen, dat is niet eerlijk. Ja, man, je hebt bloed vergoten. Die bijl had vast moeten zitten. Ach ja. God neemt dat zo gemakkelijk niet op van, nou ja, niet met voorbedachte raden. Je kon vluchten. En dan kon je uit gaan zitten kijken totdat de hoge priester dood was. En dan mocht je eruit. In het geestelijk is het net andersom. Als de hoge priester gestorven is, mogen we erin. In de stad. Ja. En hoewel het een groot voorrecht is dat Paulus zegt, broeders. God weet, gij weet dat ik weet dat ik het uit onwetendheid gedaan heb. Dat kunnen wij van Adams val niet zeggen dat de bijl van de steel gevlogen is. Nee. Dat hebben we gedaan met onze zin en onze wil. Tegen God. En voor zulken is er nou een vrijstad geopend in die dierbare borg en middelaar. Nee, ons rechtsbegrip dat is een eind gedegradeerd en gedevalueerd. Er is niet veel meer van over. Maar laten we een ogenblik het antwoord verder volgen. Een mens zelf zondaar zijnde kan toch niet voor anderen betalen?
kan toch niet? Hij moet op grond van het woord een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Een echt mens, omdat de natuur die zondigt, die moet sterven. En een rechtvaardig mens, wat moet ik beginnen als ik zelf niet deug? Dan verkeer ik al reden onder het eeuwige oordeel Gods als ondeugdelijk mens. Hoe kan dat dan? Als het oordeel Gods op mij komt, dan word ik boos, dan ben ik het niet mee eens, dan laster ik God. En stel voor dat ik het nog achter me kies hou, dat ik mijn mond dicht hou. Dan moet ik beginnen om voor mezelf te gaan betalen, een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dan moet ik om te beginnen alles doen wat God gebiedt, maar dan moet ik mijn eigen schuld nog gaan boeten. En als ik dan weer een totaal goed, waar en rechtvaardig mens ben, dan mag ik erover gaan denken om een ander te gaan bevrijden. Door mijn overgaan. Voel je? Die weg is onbegaanbaar. Want God heeft de vloek uitgesproken over de zonde. En het is niet meer mogelijk dat die uit het vlees zijn goden kunnen behagen. Dus we hebben geen begin meer, mensen. We hebben geen begin meer. Als de mensen vragen naar het begin, dan zeg ik, maar God heeft mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En ik ben trouweloos van God afgegaan. Daar ligt mijn begin. Verder heb ik geen begin. Aan mijn kant niet meer. We kunnen niet meer beginnen om te voldoen. Want er is geen ruimte voor het begin. De werktafel, die is helemaal kapot als het ware. Die wil ons niet meer dragen. We kunnen een altaartje in elkaar timmeren, een kloostertje, een pilaartje in de woestijn waar we op gaan zitten. En ons uitgemergelde monniken bezig om te beantwoorden aan God of aan Jezus. Maar de tafel is verrot waar we op liggen. Het altaar deugt niet. De ondergrond is fout. De heilige Franciscus van Assisi, zoals zij genoemd wordt. Of ja, ik meen van hij, dat hij het was die zich afzonderde. Ik heb het al gezegd, in de woestijn om een oude boze begeerte een einde te maken. Dat hij geen mensen meer zou zien, geen vrouw zou zien, geen ijdele dingen meer zou zien. Het lichaam kastijdende met honger en met de hitte van de zon. Spaarzamelijk drinken, uitgedroogd. Hij bekende dat hij daar in die dorre woestijn nog allerlei visioenen kreeg van zedeloosheid, laagheid, verkeerdheid. Hij nam zichzelf mee. En daarom een mens zelf zondaar zijnde en die geen afstand kan bewaren tussen de zonde, die zich er niet van kan distancieren, dat kon de Heer Jezus wel. Die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hoewel hij tot zonde gemaakt is, heeft hij nooit geen zonde gedaan of gekend. Dat kunnen wij nooit. Wij kunnen ons niet distancieren, want wij zijn zonde in ons innerlijk wezen. We zijn nu zonde. Dat we geboren zijn buiten Gods gemeenschap. Dat we verwekt zijn buiten Gods gemeenschap. Dat we hier zijn buiten Gods gemeenschap. Dat snijdt de mogelijkheid dat we zouden betalen af. Onmogelijk. Het kan niet. Hij kan goden dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. De verlossing van zijn ziel is te kostelijk. Veel te kostelijk. Er is zo'n mens bestaat er niet die dat kan, die die prijs kan betalen. Hij mag zichzelf wel eerder afvragen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Het woord leert het ons. Woord leert het ons, dat de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar de zondigende ziel kan niet betalen. Daarom moet hij ook een rechtvaardig mens zijn. In de tweede plaats, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Laten we erboven zetten, vraag gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods enige geboren zoon. Verwinnaar van de troon, hem is de zegen beschoren. Want nu gaan toch de vragen wel ineen vloeien, dat voelt u wel aan. We kunnen niet meer afgedacht van de naam van de Heer Jezus Christus deze vraag 17 behandelen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, opdat hij uit kracht van zijn Godheid de last van de toren God zou kunnen dragen? Ik heb u straks gezegd, die mens, die tafel, dat altaar waar hij op zou moeten liggen, zichzelf als een gode, welbehagelijke offerander opdienende. Dat altaar deugt niet meer. Er is geen basis. We hebben geen grondslag meer als het stof alleen. Meer hebben wij niet, geliefde. Gemeente, let erop. Er is niets meer waar wij houvast in kunnen vinden. Eenmaal zullen de bergen wijken en de aarde zal onder onze voeten verzinken. Als we geen andere grond hebben, dan zal ten volle openbaar komen dat de bodemloze put die put is, buiten Christus, waar alle grond ontbreekt en de mens eeuwig zinken zal, omdat er geen basis meer is. Er is geen grond meer voor zijn bestaan. Dan blijft hij een grondeloos bestaan in de uiterste verlating. Dat is het deel van de mens. Ja, wel noemt de mens de paleizen en de huizen naar zijn namen. En het land waarop zijn grootheid bouwt. Wel zegt hij, laat mij mijn eigen weg maar gaan. Maar hij weet niet dat er geen steen op de aarde zal kunnen liggen buiten God en buiten Christus. En hij weet niet dat God om Christus wil de grond nog heel laat onder zijn voeten. Dat weet hij niet. Of hij wil het niet weten. Hij wil niet weten dat als God de grond onder zijn voeten weghaalt, en het zal eenmaal gebeuren, voor alle die buiten de Heer Jezus Christus staan, dan zal genomen worden ook wat ze hebben, dan is er ook niks meer over, ook helemaal niets meer, nog geen stukje blijft er over, niets blijft er over voor de mens. Buiten Christus is een eeuwig zielsverderf, want er is geen grond meer. Dan is een mens een zinkend mens voor eeuwig. Al heeft de aarde hem 80 jaar gedragen, een zondaar 100 jaar oud geworden zijn, dus al vervloekt worden. Erg. Ziet u, die offertafel, dat altaar, die basis die ontbreekt. Waar moet ik mijn offer, hoe kan ik mijzelf offeren? Ik heb, dat die offerande stinkt met eeuwig gesproken. Die is bedorven. Die is niet goed. Die is vuil. Dat offer, dat kan niet. Dat wordt niet gedragen meer. Dat wordt niet aanvaard meer. De walm van dat offer slaat terug naar mezelf. Heb ik wel eens ervaren in je leven. Geloof je het ook? Dat je zegt, bij mens is nog trouw, nog waarheid meer. We kunnen heel wat daarstellen. Maar probeer God eens te bevredigen met jezelf. Met je goede gedrag, met je daden. Ja, ik weet wel, we maken het elkaar misschien wijs. Dat is een braaf mens geweest en dat is een goed mens geweest. En ik hoorde een dominee zeggen op het kerkhof van de man die geloof ik helemaal nergens nooit aan deed. Hij heeft een lichtend spoor nagelaten in dit leven. Want hij heeft zijn eigen niet doodgeslapen, die man. Het was een werkzame man geweest, heel zijn leven lang, van de vroege morgen tot de late avond. Was hij in zijn winkeltje bezig. Maar verder was er helemaal niks. Er was totaal geen verwachting. Hoe erg dat het ook is. Er stond een of andere pias te vertellen. Lichtend spoor. Voor ons ter navolging. Je voelt wel altijd toch verschrikkelijke dingen. En dan te bedenken dat er geen grond is om ons te dragen. En dat we als een vuil offer weggeworpen worden. We hebben alleen onszelf en de duivelen geofferd. We hebben aan de tafel der duivelen gezeten en we hebben zijn wil gedaan. Ach, hoe ontzaglijk. Dat bedrog. Maar nu gaat het erom, hier in deze Heidelbergen, Ik wil het samen laten spitsen. Wie is deze middelaar, de Heer Jezus Christus? Die is waarachtig God en waarachtig mens. Want zoals ik zei, de mens kan het niet meer dragen. De mens kan het niet meer dragen. Ik kan alle antwoorden, alle vragen bedoel ik niet beantwoorden die hierop rijden. Het is een mysterie en blijft een mysterie. De verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Dan mag ik er iets van zeggen, zover het woord het ons toelaat. Kijk eens, daar is een schuld, een grote massa schuld. Er is een toorn Gods tegen die schuld, tegen die zonde. Ja, de catechismus noemt het de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht ergens. Dus sommigen is dat bestreden en zeiden, die zeiden nee, het moet zijn door de toren van God tegen de zonde van de uitverkoren. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is de toren God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Want er staat niet dat het de toren Gods is voor de zonde van het ganse menselijke geslacht, maar tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Het is niet zo moeilijk. Ik wil niet zeggen dat de Heer Jezus, als er nog meer uitverkorenen waren, nog meer mensen zalen, dat hij dan dieper geleden zou hebben. Nee, zo is het niet. Dat hij dan nog langer in duisternis gehangen zou zijn aan het kruis, als er meer uitverkorenen. Nee, want als het Gods welbehagen had geweest, is dat ene offer genoegzaam om alle mensen zalig te maken, als het Gode behaagd had. Zo'n offer. Nee, je moet die toren God zien als een volmaakte, volkomen toren tegen dat object, tegen die zonde, tegen die massa verdorvenheid, tegen die Godverlater, die ongerechtige, die onheilige. Toren God tegen die mens, want die mensheid ben ik, of het ware. God ziet de mens als een organische eenheid. Niet als een zandkorreltje, maar als een organische eenheid. Hij ziet ons in ons hoofd, Adam, die zou zijn het hoofd der mensheid. En daarom, geliefde, is het een volkomen toren die erop rijst tegen de schuld, tegen die massale schuld als het ware. Die schuld der mensheid. Mensheid ben ik en u. Ja, en nu, hoe zal nu een mens alleen, laat het dan zo zijn dat hij een waarachtig mens is, dat hij een rechtvaardig mens is, een echt mens en een zonderloos mens, maar een mens en niet meer. Laten we het nou eens even stellen. En dan, nu komt de eeuwige naar de mens. De mens is niet de eeuwige. De mens is de tijdelijke. Want de mens heeft geen onsterfelijkheid krachtens de schepping, maar God verleent hem de onsterfelijkheid. God alleen is degene die onsterfelijkheid heeft en een eeuwig lichtbewoon. Maar wij zijn uit onszelf geen onsterfelijke mensen, dat is heidens. God verleent hem de onsterfelijkheid, die mens. Dus wij zeggen, we zijn sterfelijke mensen. We zijn ijdele dagen die doorleven wij. We zijn mens. Adam in het paradijs was ook een mens, al was het een echt mens en een rechtvaardig mens, maar hij was een mens. Dat wil zeggen, hij kon niet zeggen, ik ben God. Want als God te dichtbij zou komen, en hij zou Adam niet bedekken als het ware, hoe zou Adam dan kunnen blijven staan? Een mens met een oorsprong, een begin en een voortzetting. Toch een mens. Maar nou ligt daar die ontzaglijke schuld. En die schuld, die is bedreven tegen de eeuwige. De eeuwige. Die alleen maar storend op een goddelijke wijze. God heeft geen boze bui, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is onder mensen zo. Dat is de andere dag soms weer over en nog veel korter. Nee, in God is die toren, is een toren die overeenkomt met zijn kwaliteit, of hoe moet ik het noemen, met zijn goddelijk wezen. Dat is iets ontzagwekkends. Want tegen die eeuwige hebben we gezondigd. We hebben niet tegen de mens gezondigd. Daarom zeggen degenen die de Heere vrezen als iemand bij hun komt om te vergeven. Broeder, wil je me die schuld vergeven? Als ze op hun plaats zijn, dan zeggen ze, dat is goed, joh, tegen de jongen. Ik hoop dat dat je grootste zorg niet is. Maar dat God je vergeven mag. Dat is de enige. God is de enige. God is de enige. Voor ons is niet meer dan recht als we wandelen naar zijn woord. Als uw broeder 7 maal daags tegen u zondigt en hij komt terug en hij zegt vergeven. Zo zult ge vergeven. Zo zult ge vergeven. Want je bent mensen, zondaar. Die alleen, zelf ook al, alleen maar uit genade zalig kunnen worden. Maar dan kun je nog niet overdragen in die zin op God. Hè? Want God is een eeuwige, de eeuwige. Hij toont ook eeuwig. Daarom is het zo'n aanval op de grondslagen van het woord. Dat men in deze tijd waarin wij leven, de toren God neemt men niet serieus meer. De verzoening door de voldoening, die stelt men ter discussie. De verzoening door de voldoening. Oh nee, dat wordt op het ogenblik. Daar wordt over gesproken. Ja, die toren Gods, ja nee. God heeft ons altijd al lief gehad. De Heer Jezus is gekomen. Ten laatste, de Vader was zo radeloos dat we hem niet begrepen dat hij ons zo lief had. Dat hij zijn zoon gezond heeft om ons nog eens te laten weten. Hoe lief hij ons had om ons dat te vertellen. Maar het is een gemene voorstelling van zaken. Dan worden de fundamenten van het woord omvergestoten. Gewis, daar is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Er is een God die leeft en die ook vonnis geeft. Als die kant uitgaat, en die kant gaat het heus wel uit. Als in het laatste der dagen zullen de spotters komen. En dan zal het woord van God verlaten worden in het algeheel. En mag het een wonder heten dat de Heere zegt, het is des vaders welbagen een klein kunnik het koninkrijk te geven. Maar staat er heus zo goed niet bij. Begrijp je? Dan tenslotte komt het hierop neer dat wij allemaal een soort Jezussen moeten worden. Messiassen. En dan is het goed. Messiassen. Om de arme mensen te helpen en om te zorgen dat er over heel de wereld brood is. En om sociale gerechtigheid te bereiken. Is het allemaal van geen belang? Ach, dat zijn allemaal dingen die ik niet ontken. Maar als dat nou de boodschap gaat worden van de kerk, als dat nou de verkondiging wordt. Als dat nu de messiaanse gedachte wordt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hier! Alleen nu zegt, dat moet voor elkaar komen. Dan zijn we toch wel erg ver verwijderd van de grondslagen van het woord. Nu komt daar die eeuwige toren, dat gericht op die eindige mens. Want God is zonder begin en zonder voortzetting van tijd en zonder einde. Voor God ging de zon niet op en onder, maar voor de mensen wel. Bij God is het eeuwig licht. Nou komt die eeuwige God is een toren. Want hij wil zijn toren bewijzen. Wat gebeurt er nou met die mens? Ook al is hij nou rechtvaardig. Nooit gezonder. Ook al is het een echt mens. Van ons geslacht. Van dat geslacht dat in Adam gezondigd heeft. Maar hij heeft nooit gezondigd, die mens. En die eeuwige lach. Zie je wat er gebeurt? Daar zingt hij.
Hij kan niet dragen. Hij kan niet dragen. Hij breekt eronder. Hij wordt eronder vermorzeld. Hij blijft zinken. Het kan gewoon niet. Hè? Maar de eeuwige toren, de mens van de tijd, nadert. Valt de mens van de tijd weg. Kan niet, hij kan niet, hij kan niet dragen. En zien we, dat is ook een verborgenheid der godzaligheid. God is geopenbaard in het feest. Die drager van de last, die moet met eerlijk gesproken benen hebben die niet bezwijken. Hij moet zo sterk zijn dat hij met eerlijk gesproken niet kan sterven. Alleer hij bij het leven de toren Gods heeft gedragen. En in de verzinking in die toren nochtans staande gebleven is in zijn betrouwen op God en in het geloof in de Vader, de schepper van hemel en van aarde. Zie je, dat is het geheim. En dat kan een rechtvaardig en waar mens op zichzelf nog niet daarstellen. Die wordt verslonden. En hij komt niet meer terug. Hij komt niet meer terug. Uit de verslinding. Want dan ligt hij weg. Hij is weg. En dat is nou de noodzakelijkheid. Ja, het is maar een niks wat ik ervan kan zeggen. Maar het hoeft ook niet. Dat mag ook niet. Maar iets, voor zover de Heer ons in zijn woord openbaart. Dan moet je eens goed denken. Ik heb het wel eens een keer mogen verkondigen. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Een altaar. Een altaar, dat is een tafel als het ware waarop het offer ligt. Dat weet u wel. Het zijn van gestenen, zomaar stenen of van aarde. Ons altaar is van aarde en daarom kan het niet bestaan. Maar in de tempel was een koperen altaar en een gouden altaar. Heenwijzende naar de borg en middelaar, naar de Heer Jezus Christus. Eenmaal zou er een altaar komen van massief goud, een altaar zo sterk, dat al zouden alle bliksemstralen en donderslagen er bovenop vallen, dan blijft het nog staan. Dan wordt het nog niet in elkaar geslagen. Al druipt het bloed er aan alle zijden af, dan blijft het altaar nog staan. Zodat het offer gans verteert. Daar heb je het. Waarom moet onze Heer Jezus Christus waarachtig God zijn? Wel omdat er een altaar nodig is. Een altaar. Wie zal nou dragen? Wie zal nou de eeuwige kracht vormen? Opdat hij kan zijn de grootste zwakheid. Dat wil ik u graag uitleggen hoor. Dat wil ik u zo graag uitleggen. Let eens goed op. Veelal wordt zijn godheid uitgelegd om het lijden van de Heer Jezus te verminderen. Begrijp je? Dan zeggen we, nou ja, hij was toch God. Hij was toch ook God. En daarom, nou, dat is niet zo erg. Hij was zo sterk. Maar dat is verkeerd, mensen. Dat is verkeerd. Omdat hij God was. Tevens in eenheid des persoons. Mens en waarachtig God. Daarom was het juist zo erg. Daarom was het zo aller vreselijk. Want de mens die zou al lang bezweken zijn, maar hij kon niet bezwijken. Hij kon niet bezwijken. De schrik en de vrezen die over hem komen en de kuil die op hem komt, is zo groot dat wij waren al lang weggevaagd. Het kan bij hem, hij kan niet sterven. Hij moet leven om duizend doden te kunnen sterven. Wij hebben een altaar. Dat is de goddelijke natuur van onze Heer Jezus Christus.
die noodzakelijke natuur. Die natuur die als het ware afgemaald en afgebeeld werd door het gouden altaar. Nu komt het offer, zijn waarachtige mensheid. Ziel en lichaam ligt hij daar. En iedereen zou denken, o altaar, bezwijk toch, want dat is geen lijden meer. Dat is geen duisternis meer, dat is de hel zelf. Aanschouw zijn smart, wie zou het kunnen, is er een smart als zijn smart en een lijden als zijn lijden. En dat doe ik niet in de eerste plaats op de lichamelijke pijnen en smarten. Maar dan duid ik op dat ontzaglijke, dat de mens verlaten wordt. En dat alle handen hem loslaten, alle mensen en God in de hemel. En dan te blijven hangen aan het hout, levend te hangen. Kijk, dat altaar, zijn ware Godheid. Al vallen alle oordelen over de Zoon des mensen heen. Hij zal niet eerder de geest geven dan dat er geen oordeel meer is voor Jacob. Dat er geen doem van het meer bestaat voor de moordenaar. En dat is zijn Godheid. Wij hebben een altaar. Het offer blijft liggen. Ik trek de lijn nog een ogenblik door, dan gaan we naar huis. Van welk geen macht hebben te eten, alle dienaars van de tabernakel. Toen hield men met veel kunst en vliegwerk nog de tempel in stand. Toen sprak men smalend over die armelijke godsdienst van die verachte secte der Nazarener. Wat hebben die nou? Nee, dan Jeruzalem. Daar schittert en blinkt alles van goud en van koper. Daar stijgt de rook op dag aan dag. Nu die tabernakel dienen, geldt nu nog hoor. Die de tabernakel dienen, dat wil zeggen, die door eigen offerhanden, eigen werk, eigen plicht, eigen licht, eigen hoedanigheden, eigen geloof, eigen hoop, eigen liefde, denken dat ze goden kunnen behagen. Die zijn in de war. Die zijn verstoken van het offer Christi. Daarom zegt de apostel tegen die Hebreeën, wij hebben een altaar. Van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen, wij hebben die dierbare God, mens, Christus Jezus. En op het altaar zijner Godheid ligt de spijze voor de kerk. Zijn vlees en zijn bloed, nu weliswaar verheerlijkt, maar hij wordt er ook gepredikt als Christus de gekruisigde. Het wordt gedragen door een altaar. Er is een bodem. En nog gaat de stem van het evangelie uit. Zijn vlees is waarlijk spijs, zijn bloed is waarlijk drank. Waarom weegt gij de geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? God en mens in enigheid des persoons heeft het woord ons geopenbaard, is ons genomen. Als ons verstand het vatten wil, moet het wel stilstaan. Want wij kunnen daarin niet opklimmen. Het zijn de onuitsprekelijke dingen. Maar het wordt hier bij de aanvang de verwondering van de kerk. En het zal het ook eeuwig zijn. Geen oog gehoord, gezien, geen oor gehoord. Wat in geen menshart is opgeklommen, heeft God gedacht. Het was een pad voor de roofvogel verborgen. En het jonge hoogmoedige dier kon het niet betreden. Het was de weg van Gods eeuwig vrije wilsbeschikking. Hij heeft zelf heil beschikt. In en met zichzelf en met ons. Dat wordt een grote. We hebben er niets aan af of toe kunnen doen. Niemand niets en nog niet. Hij heeft gegeven van het zijn. Hij Hij heeft aangenomen onze menselijke natuur om het ene offerande weg te dragen en te verzoenen onze gans grote schuld. Omdat hij zou verwerven en wedergeven, mens en God. Wij leven alleen om te nemen en om te stelen. Hij verwerft en geeft weder. Hoe groot is dan het heil, de verborgenheid, Jezus, God en mensen. Hoe groot. God zelf is ons nabij geworden. Hij zelf is onder ons gekomen en heeft onder ons het tabernakel. Wij hebben een altaar. En nogmaals, het altaar rookt niet meer. Niet meer in de zin van uw toren en gramschap zijn op mij. Niet meer dat het bloedig zweet van dat altaar afloopt. Niet meer dat het offer met doornige kastijd en met geestelijke slaven. Dat niet meer. Maar op dat altaar ligt nu toch de welriekende offerande golde. Hij de verheerlijkte, de van de dood ontslagene, de smarte des doods ontbondene. Hij is daar nog als die waarachtige God en mens. Dat is de kern van het evangelie. Want een iegelijk geest die dit logent, heeft ook de Vader niet. Die heeft niets. Die kan ook niet zalig worden die dat logen. Alle die onze Heer Jezus als een voortreffelijk voorbeeld en mens hebben gezien in het verleden en in het heden, die zijn verzonken en die zullen verzinken. Aan deze pilaren van zijn godheid en mensheid hangt de zaligheid van de kerk. En in de toepassing wordt het ook de vreugde des harten. Als we maar een klein keertje zien licht. Een schemeringetje. Want het is ten dele. We zien het maar doorgronden het niet. Dan wordt het al zo groot. God heeft bij ons wat groot verricht. Hij zelf heeft ons. Hij zelf. Hij is er zelf aan te pas gekomen, mensen. We komen er niet meer aan te pas. Het zal radicaal alleen maar kunnen omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij het wil. Ik hoop dat we er allemaal blij mee worden. Hier in beginsel blij mee worden. God heeft zijn heil bekend gemaakt. Hij is gekomen. Hij heeft gedragen. Hij kon het ondraaglijke dragen. Omdat hij God was. Hij kon bitter lijden en sterven en weden en vasten en roepen. En benauwd zijn met grote benauwdheden. Omdat hij mens was. Vlees en bloed van mij heeft hij gedragen. Zo baande hij ons de weg om weer tot God te komen. Amen.